Twee onderwijsharten op zoek naar nieuwe vormen, met de student voorop. Professional Meets Student ontmoet Jochem Goethals en Frank van de Ende. Jochem en Frank, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Jullie hebben als onderwijsinnovatoren bij Fontys een belangrijke missie. Dat is onderwijs en leven één maken. Dat klinkt heel mooi, maar dat moeten jullie toch even uitleggen.
Ja, dat is Fontys Pulst. En Frank die werkt bij het Gilde, maar dat maakt niet uit. Wij werken samen heel veel. Maar dat is het motto, de missie van Pulst. Fontys Pulst zegt eigenlijk van jongens, er is zoveel verschil hoe studenten in hun eigen leven buiten school bezig zijn met het maken van trips, met het hebben van bijbanen, met helpen in de samenleving, met je bij elkaar komen, regie nemen dus. En dan komen ze op school en dan is het bijna zo van zeg maar wat ik moet doen, het is niet goed. Meneer, is het zo voldoende? Waarom moet ik deze stage? En ik geloof gewoon niet, ik ben een van de oprichters, dus ik kan vooral praten vanuit ik. Ik vond het heel frustrerend om te zien van dat we het altijd maar zeggen, de studenten willen niet, de studenten dit, dat. Dacht ik, nee jongens, dat is helemaal niet waar. Wij, als hoe wij de onderwijs aanpakken, maken de studenten, dus heel afhankelijk van ons, maken er een soort donkey van, die alleen maar aan ons vraagt of het goed is en wanneer ze het in moeten leveren. Dus waarom geven we verdorie nou eens niet meer ruimte om die eigen ik ook in het onderwijs te mogen vormgeven en ook die mogen laten shinen. En dat dus. Maar belangrijk is ook dat ze dus heel vaak beeld hebben dat dat niet kan. Want dan is de student, die kan het nog niet of die weet niet wat goed voor hem is. En dan zeggen we ook vaak, ja, maar je moet eerst je onderwijs hebben gehaald en dan mag je in het echte leven, dan kun je iets. Ja, dat is gewoon bullshit, want studenten kunnen vanaf dag 1 iets betekenen voor de samenleving, voor de arbeidsmarkt. Maar wij moeten het vertrouwen geven dat ze dat kunnen. En wij moeten dat gewoon helpen om dat eigenlijk te empoweren.
Ja. Ja. Frank, hier slaat je denk ik 100% bij aan.
Absoluut, ik werk in het mbo bij gildeopleidingen. En wat we daar merken is, in het mbo hebben we een drievoudige kwalificatie, noemen we dat. We zijn in het mbo verplicht om aandacht te besteden aan het vak, aan loopbaan en aan burgerschap. En je merkt dat 99% naar het vak gaat en dat die loopbaan en burgerschap er altijd als een moetje bij worden genomen. Dus we besteden een uurtje per week aan het burgerschap, principes van de student, of een uurtje per week aan loopbaanbegeleiding.
Alsof het een vak is.
Alsof het een vak is. Terwijl wij juist heel erg bezig zijn om die dingen breder te trekken. Om de student dus ook, het onderwijs ook vanuit de student te laten bekijken. En niet vanuit de instelling of de organisatie waarin we dingen in uurtjes invullen. Nee, onderwijs maakt deel uit van jouw leven, van jouw reis. En wat maakt dat onderdeel dan? Wat kunnen wij als onderwijsinstelling voor jou betekenen in plaats van jij moet bij ons doen wat wij jou zeggen?
Wat ik hierbij merk.
Bij
ons op de Hogeschool Utrecht proberen ze heel erg integraal te werken. En ook bijvoorbeeld CMD, journalistiek en communicatie zitten nu bij sommige vakken in één klas. Om eigenlijk al die disciplines bij elkaar te brengen. Mm. Maar wat krijg je dan? Docenten die zeggen: ja, ik weet toch niet hoe dat daar werkt. Ja, ik snap het niet. Moet ik een PowerPoint gaan geven voor drie verschillende soorten studenten. Die zelf eigenlijk ook niet snappen wat ze aan het doen zijn. Waardoor je eigenlijk, waar die vakken heel interessant kunnen zijn, omdat je juist met elkaar in gesprek kan gaan, docenten die rem erop gooien en zeggen, nou, ik weet niet hoe we dit voor elkaar moeten krijgen. Denken jullie dat daar ook dus een enorme uitdaging in ligt?
Tuurlijk.
Om juist die laag mee te krijgen?
Absoluut. En dat is ook waar wij met heel veel van onze ondernemingen, waarin wij ons hebben gevonden, elkaar hebben gevonden, als instelling juist heel veel aandacht aan besteden. Om juist docenten zich bewust te maken van hoe het ook anders kan. Je kunt een docent ook weinig verwijten, omdat ook de docentenopleidingen nog heel erg verkokerd zijn. En het hele onderwijs op dit moment heel erg verkokerd ingericht is. Dus wij proberen ook programma's aan te bieden waarin we juist over de schutting kijken, maar ook naar de student zelf laten kijken.
Ja, maar waar gaat het vaak fout, hè? Want dat prikkelde mij natuurlijk al even toen jij antwoordde en jouw vraag komt er overheen. we doen dan, of het wordt vaak verkeerd naar voren gebracht, dus dat jullie alleen maar keuzes je moeten kunnen maken. Dan doen we alsof zeg maar, jullie alleen maar centraal staan. En dan heb je 100 studenten, die willen allemaal iets anders. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En dat is ook helemaal niet hoe het moet. Het gaat over dat er een structuur is waarin je aan de ene kant aan de hand wordt gepakt. Van dit is belangrijk, dit is belangrijk. En dat je een structuur hebt aan de achterkant die vrijheid kan geven aan de voorkant. Dus je moet heel goed weten, wanneer plaatsen we jullie bij elkaar, flankerend? Waar gaat het dan over? Wat moet daar dan gebeuren? Is dat dan op inhoud ergens induiken? Gaat dat veel meer over tutoring, op hoe je ontwikkelt in je maakproces? Of gaat het veel meer over je leerontwikkeling? En nu worden jullie vaak losgelaten. Doe maar wat. Ja, fuck it, doe maar wat. Alsof je dat gaat niet. Je moet wel, en dat is ook met... Dus je moet ondersteuning krijgen op hoe je keuzes maakt. En er moeten niet 100 keuzes zijn. Dus als je kijkt naar... Ik denk dat het heel goed is om heterogeen te werken. Maar waarom wil je dat? En dat weet een opleiding vaak ook niet. Dus we pleuren zeg maar even bij elkaar. Journalistiek, CCMD. Maar hoe zet je ze bij elkaar? Is dat met een challenge? Is die zelf gemaakt door studenten? Komt die uit het bedrijfsleven? Gaat het om die challenge of gaat het om jullie leerontwikkeling? Wat moet je dan kunnen? Ben je dan een vakexpert of ben je meer een coach? Ben je meer een beoordelaar? Wat ben je dan als docent? En dat zijn allemaal keuzes. En ja, dat bedoelt Frank. En die moet je ontwikkelen met elkaar, ontwerpen. Maar niet iedereen hoeft al die rollen te kunnen. En dat is nu vaak in dat... Dus we gaan over van hoorcolleges geven naar meer eigenlijk open educatie. En we verwachten allemaal het schaap met 5 poten van iemand die in het onderwijs werkt.
Maar het probleem is dat we ook vaak in extreme denken. Hè? Dus ja. Het is of de ene kant, of we gaan juist heel erg gestuurd werken. Of juist heel erg vrij. Klopt. Maar de waarheid ligt in het midden.
Ja.
Ook in het landelijk debat merk je heel erg dat dat heel erg tegenover elkaar staat. Terwijl het midden, daar is waar de waarheid ligt. En precies. Je bent zo sterk ook als de mensen met wie je werkt. Je bent zo sterk als met de studenten die je werkt. Dus het blijft ook altijd wel een aftasten. Je onderwijs is nooit af. Dus je kunt nooit zeggen, we kiezen voor dit concept, klaar.
Nee, precies.
Je moet altijd kijken met welke mensen hebben we te maken. Want we zitten in de mensenbusiness, weet je. En dat wordt heel vaak vergeten.
Er ontstaat ook heel veel angst uit, zie ik dus bij docenten.
Ja,
en vanuit angst komt protest. En daardoor is er eigenlijk dus al heel snel geen gesprek meer aan te gaan met die docenten. Omdat ze zeggen, het moet zo van het bestuur van de Hogeschool Utrecht.
Klopt.
Maar ik kan dat helemaal niet.
Nee, en wat ik merk is dat het bestuur, zeg jij nu al, hè, er wordt ergens op een laag een beslissing genomen. Meestal op de hoogste. Of er is één docent binnen een team die het heel belangrijk vindt om op een bepaalde manier te gaan werken. Maar de draagkracht binnen een team en met elkaar samen tot die stap komen, dat is vaak iets waar te snel overheen gegaan wordt. En dat is ook de reden waarom wij van het ontwerpproces, het onderwijsontwerpproces, iets maken wat je met elkaar doet. Niet alleen maar met 2 mensen die eventjes komen afvaardigen. Nee, je moet het echt met elkaar doen.
En er is ook geen bijbel voor, hè? Of geen opleiding voor. Dus dat betekent, wat de hogeschool doet hier in Utrecht is iets anders als bij bijvoorbeeld in Fonds. Je zit in een andere regio. Maar dat is ook weer als je heterogene groep hebt en die komt ook nog eens van over heel de wereld. Met Aziaten, met Afrikanen, wat dan ook. Dan moet je ook gaan kijken van hoe benader je dat dan? En dat vind ik ook zo bij HVS'en bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld VWO's. We doen alsof in die zomervakantie er in één keer een knop omgaat en ze een spoedcursus hebben gekregen om hoe regie te nemen in je onderwijs. Dat is hetzelfde bij leraren, bij mensen die voor de klas staan. En die gaan dan inderdaad in die extreme. Je bent een hesjesdrager of niet, bijna zoal. Maar die mogelijkheid krijgen om zelf regie te nemen. Hoe vul ik mijn rol in? En wat vind ik daar nou van? En dan samen besluiten in te nemen. Dat gebeurt dus niet. Daar is bijna geen tijd voor. En wat doen ze dan? Oké, ik mag geen instructies meer geven. Ik mag geen hoorcolleges meer geven. Ik mag niet meer toetsen. Dat is bullshit. Dat wordt nergens gezegd. Wij zeggen ook niet dat dat slecht is. Maar de mate. Dus gewoon hetzelfde met drankgebruik, met drugsgebruik, alles met mate. Drugs misschien niet het beste voorbeeld.
En ook hoe je het inzet. Het is niet alleen de mate, maar ook hoe je het inzet. Kijk, toetsing kun je op 20 verschillende manieren inzetten.
Ja,
maar
klopt.
We hebben allemaal op een bepaalde manier toetsing ervaren in ons verleden. En dat hebben we dan ook nog eens in onze docentopleiding meegekregen. Dus gaan wij het ook maar zo inzetten. Nee, bekijk ook eens het alternatief en ga eens uitproberen. En geef jezelf ook eens de mogelijkheid als docent zijnde om een fout te maken waar je van leert. En daar
bepaal dan ook
ja,
wanneer is het goed. Dus als je, stel dat je nou met elkaar afspreekt, wij hebben dat bijvoorbeeld in een onderwijsprogramma, dat is wel heel grappig. Maar om heel bewust, ja, willen we dat zeg maar jullie dan, als je dat programma volgt, studenten gaan klagen, de weg kwijtraken, gefrustreerd raken, echt een beetje pijn hebben in dat leerproces. Maar dat moet je dus ook, als dat gebeurt, moet je blij zijn dat dat gebeurt. Maar wat is een tegenreactie vaak? En dat, ik zie dat nu ook omdat wij groeien als zeg maar club. En dan zie je mensen die erbij komen, die willen juist die frustratie en die pijn gaan verzachten en pleisters gaan plakken en pamperen bij jullie. Terwijl je eigenlijk moet weten, laat dit nou 2 weken gebeuren. Mm-hmm. En dan helpen ze weer op de rit. Wij weten dus wel wat er gebeurt. Maar jullie denken dat we maar wat doen.
Ongecontroleerde.
Ja, ongecontroleerde chaos. Maar dat is geen ongecontroleerde chaos. Die is gecontroleerd. Maar je moet niet 3 weken lang zwemmen. En gefrustreerd rondlopen. Want dan haak je af. Dus je moet daar moet je mee. En dat is een beetje hetzelfde aan de andere kant. Je moet dus wel ook het durven aan te gaan, ja, dat je soms even zwemt als docent. En dat je het misschien ook soms even niet weet. Maar
het lijkt eigenlijk alsof je dat als docent niet mag.
Ja, klopt. Ja. Je mag niet foutloos zijn. Of ja, je moet foutloos zijn. En dat komt gelijk ook weer met op toetsing. Foutloosheid, dat toetsen we. Hoe beter je je toets maakt, hoe minder fouten je maakt, dan ben jij heel goed. Terwijl als je aan alle mensen vraagt, waar leer je het meeste van? Van fouten, niet van succes. Dus waarom mogen we dan geen fouten maken? Waarom zouden wij alles moeten weten van een bepaald vakgebied? Waarom zouden we dan ook nog in bepaald materiaal, vaak een PowerPoint, ja, maar moeten gieten? Waarom? En dat wil helemaal niemand. En er zal ook niemand zo zijn die zegt, ja, zo zou ik het vanuit organisch perspectief inkleden. Nee, het is ons schijnbaar ergens aangeleerd. Het is een houvast.
Toch blijven we het doen, hè?
Ja.
Ja, dat is heel bijzonder.
Dat is heel bijzonder. En ook bij ons worden die fouten gemaakt. Hè? In de zin van dat je af en toe weer teruggaat naar het oude of een heel raar besluit maakt. Bijvoorbeeld een retake op samenwerking. Of een van die rare dingen die dan ook bij ons gebeuren, doordat je gewoon even terug naar het oude gaat. Zo moet het toch?
Wat op welk punt, als je het hebt over die innovatie en waarin jullie misschien bij Fontys dan af en toe terugvallen, heb je daar een specifiek voorbeeld van?
Ja, dus die retake op samenwerking, dus een herkansing op samenwerking. Dat weet ik nog heel goed. Er was een Hongaarse meid. Dat was echt een vrouw al, vond ik. Echt een powervrouw. En dat verhaal blijft mij gewoon bij. Omdat zij zaten in een groepje met z'n drieën. Die hadden 3 weken een soort uitdaging. Die moesten ze aangaan met elkaar. Maar zij was echt bossy. En dat ging heel erg fout in die samenwerking. Schuurde heel erg, veel frictie. En er waren nog veel meer teams omheen. En dat ging allemaal smooth en beter. En toen hadden wij gezegd, ja, jullie moeten een retake doen. Omdat jullie, dat is helemaal fout gegaan bij jullie. En toen ging ik naar huis en toen zat ik naar mijn kinderen te kijken. Dat was samen spelen, samen delen. Nou, als je kleine kinderen hebt, dan je bent ze heel lang aan het leren. Hoe speel je samen? Hoe deel je dingen? Hoe werkt dat dan? En toen dacht ik ineens, what the fuck man, waarom gaan wij een retake doen op samenwerking? Want daar is de frustratie eruit gekomen. Ze hebben elkaar de waarheid gezegd. Het botste, het knotste, het was goed. Dus eigenlijk moeten we gaan bekijken met hun, waardoor kwam dat nou? En hoe zou je de volgende keer iets op een andere manier doen? Dus niet voor die mensen kiezen. Of hoe zou je je groep samenstellen? Terwijl al die andere mensen, studenten, die waren misschien wel gewoon volgzame geiten, die bij elkaar hebben gezeten. Die hebben gezegd, oh, ik doe A en B, ik doe C en D, E en F. En één iemand zegt dan, ik vat het wel samen. Dat is geen samenwerken, dat is gewoon verdelen. En dus toen dacht ik, ja, fuck, we moeten geen retake doen op samenwerken. Dat is bullshit. Het is juist goed als het een beetje pijn doet in dat proces. Maar we moeten wel met hun gaan bekijken, retrospectief bekijken, hoe en waardoor kwam dat dan? En hoe zou je dat in de volgende keer op een andere manier kunnen aanpakken?
Ik vraag me de hele tijd, ik hoor jullie met zoveel passie praten. Waar komen die onderwijsharten vandaan? Van jullie?
Ja, bij mij.
Goeie vraag. Ja, dat zit gewoon in je, denk ik.
Ja. Want jullie moeten wel heel veel, heel veel passie hebben voor het vak. Wil je zo'n log systeem gewoon willen veranderen?
Ja, dat is zeker waar. Maar dat is heel veel mensen zeggen dat. Hè. Kijk, dus voor het geld hoef je niet naar onderwijs te gaan.
Nee, dat geloof ik.
Maar het is denk ik gewoon, en daarom ben ik ook blij dat ik Frank heb leren kennen. Maar het is een bepaalde strijd, weet je. Ik ben dus eigenlijk altijd wel dwars geweest en altijd gedacht van ja, hoezo zeggen jullie ja, dat het niet kan, het kan wel en ik doe het wel op mijn eigen manier. Maar dan is nog steeds de vraag, hoe kom je dan in onderwijs terecht? En bij mij is het echt, omdat ik met ik heb een klote tijd gehad vanaf MAVO, MBO, HBO, je master. Ik ben altijd in een hokje geperst. En eigenlijk ben ik als rondje door zeg maar een vierkantje geslagen. Maar ik was ook 26 en ik wist geen reet van wie ik was, waar ik heen wilde, waar ik paste, waar ik van betekenis zou zijn. Ik wist trouwens niet eens dat ik dat wilde. Dus ik was heel gefrustreerd, heel lang, tot ik uitvond, fuck, onderwijs, je mist dit, daar zit ik op mijn plek. Ik help graag in mensen, maar ik ben ook iemand die snel iets kan ontwerpen. En ik kwam per toeval in een soort onderwijskundige rol terecht, ging lesgeven, vond dat eigenlijk heel tof. En toen dacht ik, ja, ik kan hier nu blijven hangen, maar ik kan ook zelf iets gaan creëren in het onderwijs.
Ja. En merken jullie dat het een veel koppig monster is wat jullie moeten bevechten in deze...
Ik vind dat echt heel erg meevalt. Ja. Weet je, iedereen die wij spreken is enthousiast en wil graag mee. We komen zelden weerstand tegen. Maar dat komt misschien ook doordat we vanuit onze eigen passie daaraan werken. En die weerstand kom je niet tegen wanneer je één op één met mensen praat. Maar wanneer je online gaat kijken, hè, dan ga je die weerstand weer wel meer tegenkomen. Want dan heb je eigenlijk de wetenschappers tegenover degene die vooral in de praktijk zitten.
Exacte wetenschap noemen ze het dan.
Juist, exacte wetenschap. En nou, ik ben door de jaren heen ook wel door schade en schande wijs geworden. Hè. Ik heb een eigen practoraat gehad. Een practoraat is eigenlijk een mbo-versie van een lectoraat. Waarin wordt gepredikt dat je wetenschappelijk onderzoek doet naar, en dan wel praktijkonderzoek, naar dingen die gebeuren binnen het onderwijs. En daar moeten we dan harde uitspraken over doen. Ja, ik ben erachter gekomen dat voor mij niet mijn onderwijshart is. Onderwijs is voor mij geen exacte wetenschap. Dus ik ga niet op basis van een experiment wat ik met 20 studenten heb gedaan, een uitspraak doen over iets wat voor de rest van de wereld
ongeldig is. En zo werkt het altijd.
Ja, en zo werkt het altijd. En dat gebeurt heel vaak. En die discussie is nu daarin, als we het over weerstand hebben, die discussie verhardt nu heel erg. En dat vind ik heel erg zonde, want uiteindelijk willen we het beste voor mensen. En dat is denk ik ook wat ons samen bindt. Kijk, ik heb een carrière achter me waarin ik ben muzikant geweest en ik heb op mijn 25e al kunnen doen wat ik heb willen doen. En ik ben een tuinerszoon, dus mijn vader die zei tegen me, leuk dat je naar het conservatorium gaat, maar je gaat wel ook iets doen waar je je brood mee kan verdienen. Dus ik heb de docentenopleiding gedaan. En daar is mijn hart voor het onderwijs. Ik ben erachter gekomen dat mijn talent niet mijn passie was, maar dat onderwijs mijn passie was. En doordat wij samen die passie delen voor mensen en een betekenis willen maken in de maatschappij, en dat ook echt vanuit ons hart doen, ja, denk ik ook dat er andere mensen
wat makkelijker aansluiten. En het strijden is ook wel lekker. Ik heb dat strijden wel nodig.
Ja?
Dus ja, ik heb dat strijden nodig. Altijd gehad. Dus altijd wel een beetje, ook wel vanuit huis uit, weet je wel. Dus dat betekent, sowieso was dat niet het makkelijkste, maar het strijden van wie ben je, waar sta je voor, en ook wel gewoon je eigen pad zeg maar lopen. Dat vind ik boeiend, omdat heel veel mensen... Dus je moet ook een beetje lef hebben en je moet ook scheid hebben aan wat mensen allemaal over je zeggen. En dat is prima. En in het begin heb ik wel heel veel weerstand gehad, vooral binnen Fontys. Maar dat ging veel meer omdat wij op andere plekken mensen gingen helpen bij het ontwerpen. Op het punt dat we hebben gezegd, we gaan niet meer overal helpen, want dan ben je ook een soort prediker om het duur van, ja, zo moet het. Toen zijn we echt hier met die eigen zeg maar, onderwijs, ja, programma's begonnen. Voor drop-outs, voor ja, minor-studenten, voor master-studenten. Dan heb je je eigen zeg maar, programma's. En dan, nu helpen we nog wel af en toe, hè, bij andere scholen in binnen- en buitenland. Maar daar leer je vooral veel van. Plus je hebt je voorbeelden hoe jij het aanpakt. En als je die niet predikt als dit is de waarheid, want het is geen waarheid, het is een gekozen route. En dat... Nu merk ik bijna geen weerstand meer, omdat wij ook het... we doen het binnen Fontys, dus we doen het gewoon met de gelden die er zijn. We doen het binnen het systeem. Het is gewoon allemaal zoals het zou moeten, alleen doen we het op een andere manier. En nu zijn er heel veel mensen die dat gewoon boeiend vinden. Hoe doe je dat dan?
En op welke manier dan? Wat is die manier?
Ja, als je het hebt over... Dus dat zijn heel veel vlakken natuurlijk, hè, maar alleen al als je het hebt over hoe maak je betaalbaar, hoe maak je het betaalbaar, hoe speel je met uren en met geld. En dat spelen is nu heel vaak, ja, dat mensen zeggen, ja, je hebt gewoon een ratioverdeling. Dus op iedere hogeschool wordt bijna gezegd, je hebt 500 studenten, dan mag je 750 uur besteden. Maar Zijn dat 25 of is dat 750 uur voor een schaal 12 uur, een schaal 11 uur, een schaal 10? Daar zit dus heel veel variatie in. Dus dat betekent als jij gewoon budget krijgt en verantwoordelijk bent over geld, dan moet je gaan nadenken over vierkante meters huren. Dan moet je gaan nadenken over hoe verdeel ik die over bepaalde schalen. Dus ja, als jij een schaal 7 hebt, die is gewoon ja, goedkoper, maar meer uren. Dus als je daarmee gaat spelen, dan krijg je ook dat je eigenaar bent van hoe zet ik dat businessmodel in elkaar. Maar dat gaat ook over hoe wil je beoordeling, leerontwikkeling beoordelen. Hoe wil je toetsen? Die dingen, daar kun je allemaal mee spelen. Dat is een zoektocht, dat is ook je leeromgeving. Hoe richt je die in? Is dat dan in een schoolgebouw? Is dat een klaslokaal? Ja. Nou, daar moet je allemaal mee gaan spelen.
En hoe is die inrichting in jouw ideale wereld en ook jouw ideale wereld, Frank?
Mm-hmm. Nou ja, kijk, als je we zitten heel veel binnen bepaalde kaders. Hè? En mijn ideale wereld vind ik niet zo heel erg interessant. Ik vind het vooral interessant, wat is de ideale wereld van die student die we op dat moment aan het bedienen zijn? En in het mbo zie je steeds meer de beweging naar de verschillende branches toe. Dus dat bijvoorbeeld een kapper ook echt in een kapsalon wordt opgeleid. En dat de school eigenlijk steeds meer aan de kant gezet wordt. Dus dat ook zelfs de theorie in de kapsalon wordt aangeleerd. Dat is de beweging die een beetje gaande is. Maar dat is voor nu. Weet je, voor nu is dat werkt dat. Wat ik daar een nadeel aan vind, is dat die kapper alleen maar met die kapper geconfronteerd wordt. Terwijl we volgens mij in een wereld leven waarin schotten steeds meer ontschot worden. Ja. Dus breng die kapper ook eens met een horecazaak in aanraking, zodat ze misschien gaan knippen in de horecazaak en je een hele andere manier, een hele andere beleving krijgt van dat beroep van kapper.
Maar als je school nou je wel houdt even als school, wat is even, ik ben het mee eens, hè? Deels. Want ik vind ook school is wel een rustpunt. En dan dus na school komen is voor sociale interactie. Want dat hoor je ook veel, hè? Online en MOOCs en inderdaad alleen maar in hybride omgevingen. Maar volgens mij heb je ook een zeg maar, vormende rol. Die heb jij net ook al genoemd, hè? Dus je vormen van mensen. Maar ik vind het dus heel belangrijk. Onze leeromgeving is rond de 400 vierkante meter. Maar dat is vooral een huiskamer. En daar moet je je prettig voelen. Daar moet je willen blijven hangen. Daar heb je het gesprek. Daar wordt een coaching gedaan met jou. 1-op-1 persoonlijke ontwikkelingsgesprekken. Maar het moet vooral, bij ons lopen ze ook op sokken, op sloffen en zo, om het huiskamergevoel. Zij zijn eigenaar van die ruimte. En je mag pingpongen en je mag een game spelen. Het is niet, ja, continu die druk erop. En in heel veel schoolgebouwen, maar daar ben ik heel benieuwd naar hoe jij dat ervaart. Maar ben je op bezoek. Want je komt 25 even in dat lokaal. Dus je ga je ook als een hufter gedragen. Want wat maakt jou dat lokaal uit? Of je daar kauwgom onder de tafel plakt of iets opschrijft. Terwijl als het jouw huiskamer is, dan ga je heel anders gedragen.
Maar daar aan de grondslag ligt natuurlijk dat scholen van traditioneel uit plekken zijn waar je kennis komt halen. Terwijl volgens mij wij allebei nastreven dat de scholen plekken zijn waar je samen met de kennis die je misschien ergens anders hebt gehaald,
kennis deelt.
Gaat construeren met de kennis. Niet eens delen, maar ook echt construeren. Ja. Maar hoe is dat bij jullie?
Mila Marie, kritische student hier ook aan tafel.
Wat ik merk bij de Hogeschool Utrecht, wat ik eigenlijk wel jammer vind, is dat het is nu mijn vierde jaar dan. En ik heb in twee gebouwen gezeten. Eén noodgebouw, waar oude fysiotherapiegebouw, waar echt alles nog de zeep aan de muur hing. En nu zijn we eigenlijk naar een heel futuristisch gebouw gegaan.
Een soort ziekenhuis.
Een soort ziekenhuis, ja. Wat ook nog eens heel erg voor besparing heeft gezorgd. Dat betekent dat we met twee opleidingen op één verdieping zitten. En onze lestijden van, geloof ik, 8 uur 's ochtends naar 10 uur 's avonds mogelijk zijn gemaakt. Omdat we flexibeler in moeten delen, omdat er minder ruimte is. Ja. Voor mijn gevoel ben ik alleen maar meer in een systeem terechtgekomen. In een geldbesparend systeem. Ja. Waarin zoveel mogelijk tijd en met zo weinig mogelijk ruimte, zoveel mogelijk studenten hun toetsen moeten halen. Nou, met de toetsen gaat het op dit moment op mijn studie niet super goed. Vind ik ook helemaal niet gek. Omdat het hele persoonlijke aspect verdwijnt. Studenten denken, dan moet ik dan om 9 uur heb ik een college en om 7 uur 's avonds. Nou, wat ga je niet tussentijd doen? Ja. Ik vind dat super jammer. Omdat juist, ik denk studenten die hebben geen studiefinanciering meer. Die moeten lenen, die moeten werken. Ja. En het wordt moeilijker gemaakt. De ruimte, we hebben een foodcourt waar je 8 euro voor een broodje betaalt. Dus het wordt helemaal niet.
Maar het zijn best wel heftige beslissingen die genomen zijn. En zijn jullie daar überhaupt in betrokken als studenten zijn?
Ik heb zelf in de opleidingscommissie van de School van Journalistiek gezeten. En ik ben de ambassadeur geweest van ons instituut. En Wat ik merk is dat we op bureaucratisch niveau hebben we een stem, maar het liefst worden ontweken.
Ja, het is vaak heel alleen maar even hierbij betrokken worden. We halen een soort assessertje met post-its, halen we jullie ideeën op. Maar vervolgens...
En je moet je handtekening even ergens zetten, want de opleidingscommissie die moet toestemming hebben gegeven hiervoor vanuit de overheid.
Een soort rechtsorgaan.
Ja, dat is het. En dat is echt ontzettend... Docenten bij de opleidingscommissie betrokken moesten worden.
Blijf jij hangen op school? Dus als je gewoon, als je nou kijkt vanuit verbinding, dat je gewoon denkt, oké, de lessen zijn klaar. En dan dat je dan eigenlijk denkt, blijf je lekker hangen.
Nee, eigenlijk niet. We zijn dus met heel veel opleidingen, met één begane grond eigenlijk. Dus je moet geluk hebben dat er een stoel vrij is.
Maar er is een café.
Maar dat is ook zo'n...
Er is een faculteitscafé trouwens, maar dat is ook nu...
Maar jij gaat ook niet. Kijk, ook al zijn er drie opleidingen. Bij ons doen ze dat ook een beetje. Dat is allemaal herkend. Het zijn ook allemaal jezelf de soort oplossingen en problemen. Maar ik vind dat mensen... Het is nu bijna... Het is bijna complex om simpel te denken.
Ja.
En dat klinkt heel gek, maar juist simpel denken... En handelen is nu belangrijk in deze periode. En dat zie ik dus heel erg. Dan zeggen ze, drie opleidingen en we proppen ze op één vleugel. En dan krijgen we cross-industrie en dan gaan ze met elkaar ontwikkelen en zo. Maar als jij iemand niet kent, dat is hetzelfde als in de bus. Dan gaan maar heel weinig mensen naast iemand zitten die ze niet kennen. Dus wat gebeurt er op zo'n foodcourt of op die opleiding? Jullie gaan allemaal je eigen eilandje creëren. Je krijgt, maar zij van journalistiek zijn echt klootzakken. Altijd hard praten, zijn extra ververd. En juist die van zorg zijn wat introvert, bij wijze van spreken. Dus het botst alleen maar. Het gaat helemaal niet om verbinding, want daar moet je ruimte voor maken. Daar moet je op investeren. Dat is gewoon menselijk dat je daar iets voor moet doen.
Ja, en op het moment dat de docenten dus bij ons in de opleidingscommissie moesten komen, volgens de wet... Was het ontzettend lastig om daar echt toe te komen. Want het ging alleen maar over aantal FTE.
Ja.
Dus ik krijg deze FTE ervoor. Dus ik ga er echt niet meer in investeren. En de werkdruk is al zo hoog. Dus het gat tussen de student en de docent en de verbinding daarin werd alleen maar groter. Ja. Omdat het alleen maar ging over tijd en geld en ruimte. En
de kloterij is dat het eigenlijk ook weer niet... Dan wil ik wel een lans breken voor die mensen die dan dat zeggen met die FTE's. Want ze zijn vaak niet... Ze hebben niet eilig genoeg, ook een beetje lef om tegen dat management te zeggen, dit is gewoon bullshit wat jullie nu doen en dit ga ik niet doen. En pas als ze bij jullie staan, dan kunnen ze niks anders meer voor hun gevoel en dan gaan ze zo'n trucje spelen en dan voel jij aan alle kanten. Maar eigenlijk is het gewoon zonde, want dat is ook het punt. Daardoor gaan ze ook weg uit de educatie. Dan gaan ze werken bij bedrijven en denken ze, het is goed. Ik zit met al die opgeschoten pubers. Er zit een hele tijd een manager op een kap. Uurtjes dit, uurtjes dat. Dus de hele lol van je mensen ontwikkelen, sociale interactie, plezier hebben met je studenten en echt vanuit je hart verbinden en af en toe gewoon eens even... Ik gaf afgelopen week een koffie aan iemand. Je zocht dus een jongen uit Aruba. Stond, je koffie te halen. Ik zei, wil je ook koffie? Ik betaal wel voor jou. En het is heel, heel klein gebaar. Maar hij voelt volgens mij gewoon dat echt is. En dat dan daarna zegt, twee, drie dagen daarna. Nu krijg je van mij koffie. Dus dan gaat het helemaal niet over dat geld. Maar het gaat over dat we elkaar even aankijken, zien. En dat we aandacht geven. En dat is nu vaak, is er gewoon niet. Het is bizar dat ook die keukens, bijvoorbeeld wij hebben zo'n keuken van leraren, zit even dieping onder ons, wij gaan daar nooit heen. Studenten willen daar hun eigen spullen afwassen en worden weggestuurd. Ja. What the fuck krijg je dan dat studenten ook denken, ja dikke lul drie bier, ik laat het wel staan. Als ik dit niet eens mag opruimen, nu doe ik mijn best en ik word weer in de hoek gezet als, dat vind ik echt bizar. En dat is wel het pijnpunt, dat we dus allerlei eilandjes creëren en iedereen is die aan het beschermen, maar daarom verbinden we niet.
Ja, je voelt je als student heel weinig waard daardoor.
Ja.
Dat je denkt, kom hier dus om te leren en dan kom hier om te studeren, maar eigenlijk is het heel erg zenden en mag ik heel weinig zeggen hierover. En hoor ik er ook niet echt bij, want ik kom hier om te leren. Dus ik denk dat in het hoofd van een student die eigenlijk nog ontzettend zoekende is naar zijn eigen identiteit,
juist,
dat het heel erg... kwetsbaar is om op zo'n manier met de studenten op te gaan.
Precies. Ja, want maar dit is ook je kern van waar het dus je misgaat. Dat je dus niet 12 dezelfde Jamila's moet ontwikkelen. Maar je moet juist kijken. Iedere Nederlander is een aparte Nederlander. Of persoon op de wereld. Er is niemand hetzelfde. En dat gaat heel vaak je door de war met we leiden op naar één profiel, dus iedereen moet naar dat profiel toe. Ja, daar ben ik het mee eens. Hè. Je gaat ergens naartoe, maar dat is maar een minimaal niveau van iets wat je moet kunnen. Maar de persoon die daar zit, dat is een ander persoon dan degene ernaast. Dus ga daar nou eens aandacht aan besteden. En geef daar ook tijd voor, want dat gaat niet in... Oké, we hebben afgesproken over 3 weken, weet iedereen wie die is. Dat werkt zo niet. En daar gaat het, dat is echt, als we die kern weten beter pakken, en dat is ook waar wij voor strijden, absoluut. Dat begint ook bij ons. Ik moet dat ook weten als ik goed les wil geven of goed onderwijs wil ontwikkelen. En dat doet pijn, want dat is een zoektocht. En dat af en toe denk je, kut, dit ben ik helemaal niet.
Maar het is ook goed om het pijn te laten doen, want inderdaad, dat wordt nu die pijn wordt ontweken.
Juist, absoluut. Ja. Pamperen, ontweken en dan steken we het vooral op de jongeren. Dat vind ik het eigen, dan steken we het op de jongeren. Dan zeggen we, het is niet meer zoals vroeger, blablabla. Dat is onzin. Want er is geen persoon op de wereld die zich niet wil ontwikkelen. Je wordt niet wakker, zeg maar, 's ochtends. Ik wil mezelf vandaag niet ontwikkelen. Ik wil niks leren. Ik wil niet beter worden. Dat is bullshit. Dat doet niemand bewust.
Ook als je kijkt naar studenten nu die afstuderen. Ik heb vriendinnen zijn afgestudeerd. En die zijn nu zoekende naar werk. Maar naast een diploma hebben ze dus geen enkel idee wat ze kunnen, wat ze waard zijn. Dan gingen we samen sollicitatiebrief versturen. Zei ik, oké, maar waarom willen ze jou nou hebben? Ze zei, dat weet ik toch niet?
Ja, maar dus je ziet dat ook in de heel maatschappelijk. Het dertigers dilemma, wat nu steeds, dat verplaatst zich gewoon naar de twintigers.
Burn-out,
maar dan heb je 5 jaar gestudeerd, heb je 5 jaar geïnvesteerd. En heb je keurig je toetsen gehaald. En dan heb je geen idee wat je daarmee kan. En dan ben je eigenlijk... extreem ongelukkig. Terwijl ik denk dat er een super mooie taak ligt voor een opleiding om in die 5 jaar iemand te masseren en tegen zichzelf aan te laten lopen. En niet als iemand er doorheen fluiten, denken, nou, goed zo.
Precies. Ja, juist. Ja.
Ik denk dat het onderwijs veel meer mensen als jullie nodig heeft in de wereld. En ik ga jullie bedanken. Frank van den Ende, Jochem Goethals en Mila Marie. Dank jullie wel.
Dank je wel.